U luistert naar een podcast van het Bijbels Beraad, geschreven door de broeder Kees. Uit het overkoepelende thema, man en vrouw samengevoegd. En vandaag, in verbondenheid. Het boek Genesis legt de basis voor heel veel dingen in de rest van de Bijbel. Dat geldt zeker voor het huwelijk. De basis daarvan vinden we in één duidelijke Bijbeltekst, Genesis 2, vers 24. Daar wil ik even over nadenken. Daar gaat deze podcast over. Laten we het eerst lezen. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Er zijn niet veel versen in het Oude Testament die drie keer worden geciteerd in het Nieuwe Testament. Sommige andere teksten gaan bijvoorbeeld over rechtvaardiging door het geloof. Ze gaan dus over heel belangrijke onderwerpen. En dit is er ook wel één. Eigenlijk wordt deze tekst vijf keer aangehaald, maar ja, de drie evangelisten laten alle drie de Heer Jezus aan het woord en zeggen wezenlijk hetzelfde. Deze tekst wordt dus drie keer op drie verschillende keren aangehaald. De context van deze drie citaten vertelt ons veel over de diepere betekenis van dit bijzondere vers. Laten we beginnen bij het begin. Dat doet de Heer Jezus namelijk ook. Als hij wordt uitgedaagd om zich uit te spreken over echtscheiding. Dat kunnen we onder andere lezen in Matteüs 19, vers 1 tot en met 11. Dan reikt hij over Mozes heen, terug naar het begin. Daar ligt de basis van al ons spreken over man en vrouw en over het huwelijk. Hij zegt allereerst: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? Dat is Matteüs 19, vers 4. De Heer Jezus verwijst allereerst naar Genesis 1, vers 27. Want zo heeft God de mens gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat dit ook voor veel dieren geldt. Maar toch ligt dat een beetje anders. Ten eerste zijn er dieren die mannelijk en vrouwelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de lintworm, de regenworm en verschillende andere dieren. Dat geldt ook voor veel planten. Veel bloemen zijn tweeslachtig. Niet allemaal, maar toch veel. Ten tweede komt er bij dieren ook veel ongeslachtelijke voortplanting voor. Dan is mannelijk en vrouwelijk niet belangrijk. Dat is bij de mens niet zo. Ten derde lezen we in Genesis 2 dat de Heere God met de mens iets heel bijzonders doet. Wat dan? Hij blaast persoonlijk de levensadem in zijn neus. Dat lezen we in Genesis 2. De mens wordt een levende ziel door de ontmoeting van lichaam en geest. We leven in twee werelden. Daarnaast wordt de vrouw uit de rib van de man gebouwd. Dat gebeurt bij de dieren niet. Hier is vanaf het eerste begin een bijzondere verbintenis bedoeld. Dat betekent niet dat de vrouw een rib uit je lijf is als man. Nee, voor Adam was er geen verlies, maar juist grote winst. Het is zelfs heel bijzonder dat als je ergens iets uit moet halen, de rib het snelst weer aangroeit. Dat is echter een biologisch verhaal. Adam herkent de vrouw dan ook als been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Ze horen echt bij elkaar en vullen elkaar aan. Uit de rib betekent ook dat ze uit zijn zijde is gebouwd, om aan zijn zijde te staan. Dan verbindt de Heer Jezus de schepping van de mens als mannelijk en vrouwelijk direct met het eerste gebruik van het woord daarom in de Bijbel. Daar moet je even over nadenken. De eerste conclusie die uit de schepping getrokken wordt, gaat over het huwelijk. Dat is Genesis 2, vers 24. De Heer Jezus onderstreept dan het één vlees. Hij zegt: aldus dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dan voegt hij er gelijk aan toe dat God hen heeft samengevoegd en dat wij als mensen daarom niet moeten verbreken. Hier is nu iets heel bijzonders aan de hand. Hier wordt het huwelijk ingesteld. Hier laat God weten wat zijn plan is met man en vrouw. Let op, het betekent niet per se dat God bijvoorbeeld Pieter en Maria bij elkaar heeft gebracht, of Jan en Janneke. Nee, het gaat hier niet om Gods leiding in je leven, hoe je de juiste man of vrouw vindt in je leven, maar om Gods instelling. Als bijvoorbeeld Jan en Janneke trouwen, zijn ze als man en vrouw door God samengevoegd. Jan en Janneke stappen dus in Gods instelling door te trouwen. Dan maakt het niet uit of ze Gods zegen gevraagd hebben over een huwelijk en ook niet of ze Gods leiding hebben gevraagd bij het vinden van de juiste man of vrouw. Nee, op het moment dat ze bij elkaar komen, trouwen, stappen ze in Gods instelling. De Heer Jezus verklaart dus een belangrijke betekenis van Genesis 2, vers 24, als hij spreekt over de zaak van de echtscheiding. Dan spreek je dus eigenlijk ook over het huwelijk zelf, over wat Gods bedoeling is vanaf het begin. Dit is voor een groot deel ondergesneeuwd geraakt, ook onder het volk Israël. Het was niet Gods bedoeling dat er polygamie zou zijn bijvoorbeeld. Maar er is meer. Er zit in deze tekst van Genesis 2 vers 24 een belangrijke volgorde. Namelijk verlaten, aankleven of hechten en tot één vlees worden. Dat is een volgorde. Een huwelijk begint met die openlijke stap van het verlaten van de wederzijdse ouders. Iedereen kan het zien. Deze twee beginnen samen iets nieuws. Ze kiezen voor elkaar en niet meer voor hun ouders. Zo'n openlijke stap komt eigenlijk in alle culturen voor. Bij ons ga je dan naar het gemeentehuis en veel mensen gaan ook naar de kerk om een zegen over het huwelijk te vragen. Het is altijd openlijk zichtbaar, maar dat is niet hetzelfde als stap voor stap, langzamerhand bij elkaar intrekken. Bij samenwonen gebeurt dat iets anders. Dat is niet hetzelfde als trouwen. De openlijke stap is de eerste. Er hoort de tweede stap bij. Om te kunnen hechten, de tweede stap, moet je wel verlaten. Dat is belangrijk om over na te denken. Een huwelijk kan niet goed slagen als de breuk met de ouders er niet is. Niet dat je je ouders niet meer moet eren. Nee, dat moet nog steeds. Je hoeft je ouders echter niet meer te gehoorzamen. Je schoonmoeder hoort geen stem in je huwelijk te hebben. Dan wordt er niet goed gehecht. Het is heel belangrijk om dit te beseffen. Het hechten of aankleven vinden we ook in de relatie tussen de Heere God en de mens. Het is bedoeld om een diepe, echt diepe, blijvende band te smeden. Zo'n band kun je niet zonder schade verbreken. Het is ook niet Gods bedoeling dat het verbreken van een huwelijk plaatsvindt. Het is al moeilijk genoeg als een van de beiden overlijdt. Dan is er al pijn. Dat is echter wel een wond die goed kan helen door de genade van de Heer. Het is een andere wond dan bij een echtscheiding, want dan blijft de ander bestaan. De derde stap is het tot één vlees worden. Daarin zit de seksualiteit die alleen een veilige plaats heeft in het huwelijk. Ja, dat is zo. Seksualiteit is ontzettend belangrijk. Het is een bezegeling van de band tussen man en vrouw. Het heeft ook te maken met hormonen en daar hoort bijvoorbeeld ook het bindingshormoon oxytocine bij. Het werkt echter minder goed als er verschillende of wisselende partners zijn. Overspel tast die verbinding aan. Paulus zegt, en hij haalt daarbij eigenlijk ook Genesis 2 vers 24 aan, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is. In 1 Korinthe 6 vers 16. Je hoort het goed. Hij zegt niet één vlees. Want het is niet hetzelfde. De echte binding voor de rest van je leven ontbreekt. Het is alleen maar seks. Wat zegt Paulus dan? Dan zondig je tegen je eigen lichaam. Het is Gods bedoeling niet dat we dingen losmaken van elkaar. Lichaam en ziel horen bij elkaar. Met ons lichaam drukken we dan uit, met de lichamelijke band, ik wil voor altijd bij jou zijn. Dat zeg je eigenlijk. Je drukt lichamelijk uit dat je bij elkaar hoort. Eén vlees bent, in lichaam en in ziel. Als je seksualiteit beleeft, de lichamelijke eenwording met je man of je vrouw, dan vertel je eigenlijk, ik hoor helemaal bij jou en deel mijn leven met jou. In alles horen we bij elkaar. Wie alleen seks heeft, liegt dus eigenlijk met zijn eigen lichaam. Want hij vertelt dit niet. Hij doet net alsof dit niet belangrijk is. De Bijbelse visie op het lichaam en het huwelijk is eigenlijk heel bijzonder en heel erg mooi. Het is heel anders dan destijds, dan hoe het was in de Romeinse cultuur in de tijd van Paulus. Daar was het lichaam eigenlijk minder waardig. Maar zo is het niet. Sterker nog, Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe 7, het hoofdstuk daarna, dat het lichaam van de man aan de vrouw toebehoort en het lichaam van de vrouw aan de man. Dat laatste zou dus wel beamen, maar het eerste, dat het lichaam van de man aan de vrouw toebehoort, is heel bijzonder. Paulus citeert dat vers van Genesis 2 vers 24 nog een keer. Helemaal in Efeze 5 vers 32 voegt hij er iets aan toe. Hij zegt, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg, dit ziende op Christus en op de gemeente. Het is een geheim, een verborgenheid, maar het is openbaar geworden. Wij kunnen het weten. Het huwelijk krijgt hier wel een hele bijzondere, diepe betekenis. Nu ontdekken we ook een extra betekenis in Genesis 2. Daar werd Adam in slaap gebracht en werd de vrouw uit hem gebouwd. Dat verwijst ook naar het sterven van de Heer Jezus. Omdat de gemeente uit hem zou worden gebouwd en wel uit zijn doorstoken zijde. Daarom lezen we ook dat de man zijn vader en moeder verlaat, daar in Genesis 2. De Heere Jezus heeft de hemel verlaten om mens te worden. En om ons door zijn dood vrij te kopen en zo de gemeente te kunnen bouwen. Ja, nu zijn ze nog in ondertrouw, maar we zijn al wel met hem verbonden. We zien uit naar die hemelse bruiloft. We willen naar zijn naam genoemd worden. Dat is trouwens wel iets bijzonders. Dat we dat kunnen en dat we dat ook mogen doen. Bedenk dat dit heel belangrijk is. Daarom zal een vrouw, een christenvrouw, ook de naam van haar man willen aannemen om daarmee te willen laten zien dat ze samen ook dat beeld van Christus en de gemeente willen tonen. Het huwelijk van mensen is uniek. Het is anders dan bij dieren. Het is een bijzondere instelling waarbij lichaam en ziel onderling verbonden raken op een bijzondere en ook in principe een heel sterke manier. Bij de mens is huwelijk veel meer dan seksualiteit alleen. Man en vrouw gaan een bijzondere band aan. Je wordt samen één. Je gaat samen van alles delen, je hele leven. En daar hoort ook je lichaam bij. Binnen het huwelijk kan seksualiteit een veilige en prachtige plaats hebben. Je kunt je aan elkaar toevertrouwen, omdat je vanaf dat moment echt samen bent. Als het goed is, voel je bij elkaar thuis. Man en vrouw hechten zich aan elkaar, naar lichaam en ziel. We spreken ook wel van zielsverwantschap. Je kunt helemaal open zijn, je gedachten met elkaar delen en jezelf blootgeven. Ook letterlijk. Het is een heel bijzonder vers, Genesis 2 vers 24. Het is goed om er steeds weer opnieuw over na te denken en te beseffen hoe God daar het begin maakt van het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw. U hebt geluisterd naar een podcast van het Bijbels Beraad, geschreven door broeder Kees.